vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present-day news, informaties en entertainment van Indonesië. U kunt ons luisteren op frequentie kortekolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in de Nederlandse uitzending van Voice of Indonesia. Ik ben in de herdiening hier aanwezig om u vandaag ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid voor u. En zullen we met het nieuws en het commentaar beginnen. We hebben ook de andere informaties en we zullen ook verschillende popliedjes van Indonesische muzici presenteren. En nu beginnen we met het nieuws. Blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.
Indonesië blijft bijdragen aan het beheer van klimaatverandering. Brits investeerden klaar om 9,29 miljard US dollar te investeren in Indonesië. Dit is nieuws compleet. Klimaatverandering vormt een grote bedreiging voor wereldwijde welvaart en ontwikkeling. Solidariteit, partnerschap, samenwerking. Wereldwijde samenwerking is de sleutel. Zei president Joko Widodo in zijn toespraak op de World Leaderstop over klimaatverandering of COP26 in Glasgow, Schotland, maandag, lokale tijd. President Joko Widodo zorgt ervoor met groot natuurlijk potentieel. Indonesië blijft bijdragen aan de aanpak van klimaatverandering.
Dengan potensi alam yang begitu besar, Indonesia
met zo'n groot natuurlijk potentieel, Indonesië blijft bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering. Ontbossing is aanzienlijk afgenomen, laatste in de afgelopen 20 jaar. Bosbranden zijn in 2020 met 82% afgenomen. Indonesië is ook begonnen met een herstel van mangrovebossen met een oppervlakte van 600.000 hectare tot 2024, de grootste ter wereld. Indonesië heeft tussen 2010 en 2019 al 3 miljoen kritieke gronden gerehabiliteerd. De sector die oorspronkelijk 60% van de Indonesische uitstoot bedroeg, zal een koolstofnetuut bereiken door 2030.
Selambatnya tahun 2030.
Presiden Joko Widodo zei echter ook landen met grote groene landen en landen met grote zeeën die het potentieel hebben om koolstof bij te dragen, ondersteuning nodig hebben en bijdragen van ontwikkelde landen. Volgens de president, klimaatfinanciering versterken met partners uit ontwikkelde landen is een gamechanger in maatregelen voor mitigatie van een aanpassing aan de klimaatverandering in ontwikkelingslanden, begeleiden van de president tijdens het evenement, namelijk minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi en minister van Milieu en Bosbouw Siti Nurbaya. Na het bijwonen van de G20-top in Rome, Italië op 30 tot 31 oktober 2021, vervolgde president Joko Widodo zijn reis naar Glasgow, Schotland om de COP26-top op 1 tot 2 november 2021 bij te wonen. Voorafgaand aan het bijwonen van de COP26-top hield de president op maandagochtend 1 november 2021 een bijeenkomst van het CEO's Forum met verschillende grote Britse investeerders. Tijdens een bijeenkomst in het hotel waar de president verbleef terwijl hij in Glasgow was, benadrukte de president de discussie over investeringen in de groene economie. De president onderstreepte zelfs dat hij een paar dagen geleden een presidentiële verordening had ondertekend met betrekking tot het instrument voor economische waarde van koolstof, dat het mechanisme voor de handel in koolstof in de toekomst zal reguleren. De ontmoeting van de CEO zal naar verwachting de realisatie versnellen van de investeringen en toezeggingen van bedrijven die vergadering bijwonen die 9,29 miljard US dollar bereikte om de versnelling van de energie en groene economische transitie in Indonesië te ondersteunen. Presiden Joko Widodo berspraak de versterking van de samenwerking tussen Indonesië en de Verenigde Staten tijdens een bilaterale ontmoeting met de president van de Verenigde Staten Joe Biden op de Scottish Event Campus CAC Glasgow Scotland op maandag in november. Presiden Jokowi waardeert de samenwerking tijdens de pandemie. Ten eerste waardeert Indonesië samenwerking in de gezondheidssector tijdens de pandemie. Ten tweede heeft president Jokowi het belang benadrukt van het versterken van de economische samenwerking, met name bij de ontwikkeling van een groene economie. Ten derde, met betrekking tot klimaatverandering, herhaalde de president de inzet van Indonesië om de CO2-uitstoot te verminderen. President Jokowi nodigde de Verenigde Staten ook uit om te investeren in nieuwe en hernieuwbare energie, waaronder de ontwikkeling van een ecosysteem voor elektrische auto's en lithiumbatterijen. Daarnaast wisselden de twee staatshoofden ook van de gedachten over verschillende internationale onderwerpen, waaronder democratie, Myanmar en Afghanistan. De bijeenkomst van de twee presidenten werd op een zeer warme en vriendelijke manier geleid en duurde een uur. President Joko Widodo bevestigt de toezegging van Indonesië om de Palestijnse strijd om een onafhankelijk, volledig, soeverein en zelfbepaald land te worden met Oost-Jeruzalem als hoofdstad te blijven staan. Deze verklaring werd afgelegd door het staatshoofd tijdens een bilaterale ontmoeting met de Palestijnse premier Mohammed Ibrahim Staye in de markt van de COP26 World Leader Summit op de Scottish Event Campus, Glasgow, Scotland op maandag in november. Bij deze gelegenheid bracht president Joko Widodo een aantal dingen over de Indonesië met betrekking tot Palestina zorgen baren. Ten eerste maakt Indonesië zich grote zorgen en veroordeelt het de verschillende schendingen die Israël blijft begaan. Ten tweede moedigt Indonesië ook geloofwaardige multilaterale onderhandelingen aan. Ten derde is de eenheid van Palestina ook een punt van zorg geworden voor Indonesië en erg belangrijk geworden voor de Palestijnse strijd. In de marge van de UNFCCC COP26 bijeenkomst in 2021 beschermde president Joko Widodo op maandag een bilaterale ontmoeting met de Sloveense premier Janez Janša in de hoofdwachtkamer Scottish Event Campus Glasgow, Scotland. President Joko Widodo begon het gesprek en sprak zijn waardering uit jegens de Sloveense premier voor zijn inzet om de betrekking tussen Indonesië en Slovenië en tussen Indonesië en de Europese Unie te versterken. De voorzitter zei ook dat de samenwerking tussen Indonesië en de EU te versterken zijn besproken met Frankrijk als de houder van het volgende EU-voorzitterschap en ook met de voorzitter van de Europese Raad. Premier Janez Janša zei dat Slovenië veel aandacht besteedt aan Indonesië. Indonesië heeft een groot economisch potentieel, dus het is belangrijk dat de Europese Unie meer aandacht schenkt aan Indonesië. Bij deze gelegenheid hoopt president Jokowi dat er tussen de onderhandelingen over de brede economische partnerschapsovereenkomst Indonesië en de EU zo aanmoedigen. Bovendien bracht voorzitter Joko Widodo ook milieukwesties over. President Joko Widodo hield een bilaterale ontmoeting met de Britse premier Boris Johnson in de marke van de COP26 World Leader Summit op de Scottish Event Campus Glasgow, Scotland op maandag. Er hadden de twee leiders op 25 oktober 2021 telefonische gesprekken gevoerd. Tijdens de bijeenkomst president Joko Widodo en premier Johnson om de bilaterale samenwerking tussen de twee landen te vergroten, vooral het economische gebied. President Joko Widodo dat Indonesië zich zou kunnen richten op de samenwerking in de groene economie. Ondertussen premier Johnson in de interesse van het FK uit om Indonesië te werken met een prioriteit om de overgang van Indonesië te ondersteunen. Tegen president Joko Widodo van premier Johnson zelf het belang van groene investeringen steun voor multilaterale ontwikkelingsbanken en betaalbare groene technologie. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur, Onderzoek en Technologie aangekondigd in materieel cultureel erfgoed in eigendom van Indonesië is nu weer toegenomen maar lief. 289 culturele werken uit 28 provincies. Directeur Culturele Bescherming van het ministerie Irini Dewi Wanti in een schriftelijke verklaring ontvangen maandag zei, zijn partij hield het proces voor de vaststelling van 25 tot 30 oktober 2021. Uit alle provincies van Indonesië, alleen Centraal Kalimantan, diende geen voorstel in voor culturele werken sinds de start in 2013. Het immaterieel cultureel goed in eigendom door Indonesië in totaal 1528 cultuurwerken. Provincie Midden-Java werd provincie met de meeste vastberadenheid en aan immaterieel cultureel erfgoed, namelijk 52 cultuurwerk. Dat was nieuws van vandaag.
Voice of Indonesia met het commentaar. President Joko Widodo legde uit dat Indonesië met zijn groot natuurlijk potentieel blijft bijdragen aan de aanpak van klimaatverandering. Dit werd overgebracht door president Joko Widodo tijdens een toespraak op de World Leaders Summit on Climate Change of COP26 op de Scottish Event Campus Glasgow, Schotland op maandag. Hij voegde eraan toe dat het tempo van ons bossing aanzienlijk is gedaald, het laagste in de afgelopen 20 jaar. Bosbranden zijn in 2020 met 82% afgenomen. Bij die gelegenheid bracht president Joko Widodo ook concrete acties over die zijn genomen, gaande van het herstel van mangrovebossen met een doelstelling van 600.000 hectare tegen 2024, tot het herstel van 3 miljoen kritieke bossen van 2010 tot en met 2019. Een andere actie is de ondernomen. Indonesië heeft als doel de ontwikkeling van een ecosysteem voor elektrische auto's en de bouw van de grootste zonne-energiecentrale in Zuidoost-Azië, waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe hernieuwbare energie, waaronder biobrandstoffen en de ontwikkeling van op schone energie gebaseerd industrieën, evenals de bouw van de werelds grootste groene industriegebied in Noord-Kalimantan. Wat interessant is aan wat president Joko Widodo zei op de top, die werd bijgewoond door bijna 200 landen, was dat president Joko Widodo zich luid afvroeg hoewel bijdrage ontwikkelde landen en technologieoverdracht aan Indonesië zouden kunnen leveren. Hij benadrukte ook de noodzaak van zo snel mogelijk actie en implementatie. Echte actie moet onmiddellijk door alle partijen worden getoond. Dit heeft Indonesië bij verschillende gelegenheden ook overgebracht aan de leiders van ontwikkelde landen, zoals in een bilaterale ontmoeting met president van de Verenigde Staten Joe Biden in de marge van de COP26-top. Zo meldt VOA, president Joe Biden steunt het voorstel van Indonesië om er bij rijke landen op aan te dringen arme landen meer te helpen bij het tegengaan van klimaatverandering voor hun klimaatactieplannen. De verklaringen en vragen die president Joko Widodo deze keer op de wereldleiderstop over klimaatverandering heeft overgebracht, zijn de consistentie van toezegging. Indonesië werkt erg hard aan om die toezegging na te komen om zijn emissievrije doelstelling tegen 2060 te bereiken. Niet alleen retoriek. Het kan natuurlijk niet alleen. Dat was het commentaar.
Voice of Indonesia.
Beste verluisteraars, dit is het programma Vandaag in de Geschiedenis en ik ben Sabrina, uw presentator voor vandaag. En we beginnen met de gebeurtenis van 2 november 1949. Indonesië en Nederland ondertekenden de resultaten van de overeenkomst van de Ronde Tafelconferentie in Den Haag. De Ronde Tafelconferentie is een bijeenkomst in Den Haag, Nederland van 23 augustus tot 2 november 1949 tussen vertegenwoordigers van de Republiek Indonesië, Nederland en BFO of bijeenkomst voor federaal overleg. BFO is organisatie die verschillende landen vertegenwoordigt, gecreëerd door de Nederlanders in de Indonesische archipel. Voorafgaand aan deze conferentie waren er 3 bijeenkomsten op hoog niveau tussen Nederland en Indonesië, namelijk de Linggarjati-overeenkomst in 1947, de Renville-overeenkomst in 1948 en de Roemrooien-overeenkomst in 1949. Deze conferentie eindigde met de Nederlandse bereidheid om soevereiniteit over te geven aan de Republiek Indonesië. Deze conferentie werd officieel gesloten in het gebouw van het Nederlandse parlement op 2 november 1949. Luisteraars, we gaan nu naar de gebeurtenis van 2 november 1963. De eerste president van Zuid-Vietnam, Ngo Dinh Diem, werd tijdens een militaire coup gedood. Ngo Dinh Diem Jean-Baptiste was oom van de kardinaal François Xavier Nguyen Van Thuan. Toen dit regime in mei 1963 een protest opriep van boeddhistische monniken, stopten de Verenigde Staten hun hulp. Sommige monniken zich in het openbaar zelf verbranden tijdens hun protest, en de VS voelde zich steeds meer gestoord door het impopulaire imago van Diem. Diem en Madame nu beweerden dat de communistische en boeddhistische groepen hadden geïnfiltreerd. Hun acties om deze protesten te vernietigen waren in overeenstemming met het anticommunistische beleid dat eerder was overeengekomen. Ngo Dinh Diem Jean-Baptiste in de staatsgreep van de strijdkrachten onder leiding van Duong Van Min. Duong Van Min en zijn handlanger wierpen de regering omver en voerden president Diem en zijn jongere broer Ngo Dinh Nu op 2 november 1963 op 62-jarige leeftijd uit. En de Verenigde Staten uiten openlijk zijn verbazing en teleurstelling dat Diem was gedood. En luisteraars, we eindigen vandaag programma met de gebeurtenis van 2 november 1964. Koning Saud uit Saudi-Arabië werd uitgeschakeld door een staatsgreep en werd vervangen door zijn halfbroer Faisal bin Abdul Aziz al-Saud. Saud ibn Abd al-Aziz al-Saud werd geboren op 12 januari 1902. Was de koning van Saudi-Arabië van 1953 tot 2 november 1964. Hij was de oudste zoon van koning Ib Saud. Hij werd vervolgens geïnstalleerd als de kroonprins op 11 mei 1933 en werd tot koning gekroond nadat zijn vader in 1953 aftrad. Tijdens zijn regering werden naast de oprichting van de King Saud University in Riyadh veel regeringskantoren opgericht. Door zijn hele administratie heen werd veel ongenoegen geuit door leden van zijn eigen familie. Een strijd voor macht door zijn eigen familie vond plaats in 1964 met de steun van geestelijken. Hoewel Mohammed bin Abdul Aziz al-Saud de waardigste erfgenaam van de troon was, maar hij aarzelde om het te aanvaarden en in plaats daarvan de benoeming van zijn halfbroer Faisal bin Abdul Aziz al-Saud als koning steunde op 2 november 1964. Koning Saud vervolgens naar Geneve, Zwitserland, omdat het uit Saudi-Arabië was verdreven. Hij stierf in 1969 op de leeftijd van 67 jaar in Athene, Griekenland. Luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis in Jakarta.
Setiap putaran waktu.
Voice of Indonesia.
Presiden Joko Widodo opened the 36th Digital Edition Trade Expo Indonesia die afgelopen donderdag 21 oktober op hybride wijze werd gehouden. Deze internationale tentoonstelling met als thema Reviving Global Trade duurt 14 dagen van 21 oktober tot 4 november 2021 online. De product showcase zal echter worden gehouden tot 20 december 2021. In zijn opmerkingen sprak president Joko Widodo zijn optimisme uit dat de implementatie van Trade Expo Indonesia deze keer de handel in investeringen zal vergroten. Volgens de president kan de implementatie van Trade Expo Indonesia dienen als een liaison voor zakelijke actoren, met name exporteurs en kopers, om zakelijke samenwerking tot stand te brengen. Ondertussen zei de minister van Handel Muhammad Lutfi in zijn rapport dat de Trade Expo Indonesia Digital Edition een van de inspanningen is om de wereldhandel nieuw leven in te blazen. Deze tentoonstelling is ook een nieuwe doorbraak voor Indonesische zakelijke actoren om te profiteren van het momentum van economisch herstel dat traag is geworden als gevolg van de COVID-19-pandemie. Trade Expo Indonesia Digital Edition heeft tot doel promoties aan te moedigen en tentoonstellingen van superieure producten te presenteren aan importeurs over de hele wereld, wier fysieke bewegingsruimte nog steeds zeer beperkt is. Op de Trade Expo Indonesia Digital Edition waren dit keer 834 deelnemers die hun beste producten en diensten lieten zien. Ze zijn onderverdeeld in 8 productcategorieën, namelijk gefabriceerde producten, digitale levensstijl en diensten, medisch en gezondheid, hernieuwbare energie, voedsel en drank, wooncomfort en faciliteiten, mode- en schoonheidsproducten en halal producten. Het aantal deelnemers steeg met 20,87% ten opzichte van de deelnemers van vorig jaar, waar slechts 690 deelnemers aanwezig waren. De minister van Handel mikt op in totaal 500.000 bezoekers en kopers met een totale transactie van 1,5 miljard Amerikaanse dollar of 21,1 biljoen rupiah. Daarnaast hebben 2.959 kopers uit 105 landen zich aangemeld met grote belangen. Bij de opening van dit evenement werden 33 handelssamenwerkingscontracten ondertekend tussen Indonesische zakenactoren en importeurs uit 11 landen, waaronder Australië, Nederland, Brazilië, Duitsland, Japan, Zuid-Korea, Egypte en China, met een transactiewaarde van 800,57 miljoen Amerikaanse dollars of 11,30 biljoen rupiah. De producten omvatten kruidengeneeskunde, autobanden, koffieproducten, tassen, schoenen, meubels, kokosproducten en hun derivaten, biologische kokossuiker en halal voedsel. Luisteraars, dat was Indonesia Q voor vandaag.
Come on.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, dit is de Voice of Indonesia met het programma De Wonderen van Indonesië. Vandaag ga ik je informeren over Padar Island in Oost-Nusa Tenggara. Veel luisterplezier. Luisteraars, je hebt misschien nog nooit gehoord over Padar Eiland, maar het ligt dichtbij Komodo Eiland. In feite maakt Padar Eiland deel uit van Komodo National Park, samen met Komodo Eiland, Rinca Eiland en 26 kleinere eilanden. Padar Eiland is het derde grootste eiland in het Komodo National Park, naar de Komodo en Rinca. Hoewel Padar Eiland niet zo beroemd is als Komodo of Rinca, is het niet minder mooi dan de twee. Qua locatie ligt Padar Eiland dichter bij Rinca Eiland in vergelijking met het Komodo Eiland en wordt het gescheiden door een zeestraat. Ondanks dat het een deel uitmaakt van de Komodo National Park, wordt Padar Eiland niet langer bewoond door Komodo draken. Het eiland is omgeven door verschillende kleine eilandjes en een uitgestrekte blauwe zee. Over het algemene gebied met een uniek panoramisch uitzicht. De belangrijkste attractie van Padar Eiland is het panorama. Het eiland wordt gevormd door gloeiende heuvels die zich uitstrijken met uitzicht op de Blauwe Zee. Het beste wat je hier kunt doen, is het panorama vanaf de top van de heuvel bekijken. Je kunt de heuvel op Padar Eiland beklimmen om vanaf de top van het panoramische uitzicht te genieten. Het uitzicht op de Blauwe Zee en de omliggende kleine eilanden is gewoonweg betoverend. Het duurt ongeveer 15-20 minuten wandelen met een opwaarts traject. Hoewel het vermoeiend kan zijn om de top van de heuvel te bereiken, worden u in spanning beloond. Vanaf de hoogte van Gili Padar wordt u beloond met een prachtig panorama van het heuvelachtige landschap dat wordt geperst tussen twee baaien met het
turquoise water. De beste tijd om Paddar Eiland te bezoeken is in de ochtend. Het is mooi weer en de zee ziet er zo blauw uit op de achtergrond. Het is ook geweldig om 's middag Paddar Eiland te bezoeken en te wachten tot de zon dus ondergaat om nog meer uit de benijmende schoonheid te zien als de zon ondergaat. Er zijn twee manieren om naar Paddar Eiland te komen. Vanuit Labuan Bajo en vanuit Bali of Lombok. Ten eerste zou je vanuit Labuan Bajo een boot kunnen nemen. Labuan Bajo is ook een favoriete plek voor toeristen om een reis naar het Komodo National Park te beginnen. Er zijn daar veel accommodatie, dus het zal gemakkelijk zijn om een verblijfplaats en vervoer te vinden. Ten tweede kun je vanuit Lombok en Bali met de vliegtuig naar Paddar Eiland reizen. Helaas is er geen vliegveld op Paddar Eiland, dus je moet nog steeds de boot gebruiken. Alles over Paddar Eiland is gisteren, maar er is hier geen accommodatie. De beste plek om te blijven tijdens een bezoek in Paddar Eiland is in Labuan Bajo, tenzij je op de Heuvel wilt kampen. Lazar staat als de wonderen van Indonesië voor vandaag getiteld Paddar Eiland, het exotische eiland Oost-Nusa Tenggara. Tot ziens!
Indonesia.
Luisteraars, zijn we weer terug in het programma Spreek maar Bahasa. Dit is een samenwerkingsprogramma tussen Voice of Indonesia en het taalontwikkelingsbureau van het ministerie van Onderwijs en Cultuur. Het thema voor vandaag is layanan pesan antar of bezorgdienst. Nu zal ik het gesprek voorbeeld geven. Dit gesprek is tussen Kevin en een telefoniste van een gebakkende kiprestaurant. Hij belt het restaurant op omdat hij een verkeerde bestelling krijgt.
Mohon menunggu, akan kami buatkan sesuai pesanan.
Baik, saya akan menunggu.
Nu zal ik de woorden en uitdrukkingen die in verband met het thema introduceren. Ik zal hem 2 keer langzaam zeggen, u kunt het namelijk herhalen. Mohon menunggu. Mohon menunggu betekent even wachten. Akan kami buatkan sesuai pesanan Anda. Akan kami buatkan sesuai pesanan Anda betekent we zullen volgens uw bestelling maken. Baik, saya akan menunggu. Baik, saya akan menunggu. Betekent, oke, ik wil wachten. Apakah pesanan saya sudah siap? Apakah pesanan saya sudah siap? Betekent, is mijn bestelling klaar? 10 menit. 10 menit. Betekent, 10 minuten. In het dialoog hoort u de telefoniste mohon menunggu aan Kevin zeggen. Hier vraagt de telefoniste aan Kevin om te wachten. Het woord mohon wordt gebruikt om de andere persoon respectvol te vragen om iets te doen. Voordat we beëindigen dit programma, luister maar nog een keer naar het gesprek voorbeeld tussen Kevin en de telefoniste van de gebakkende kiprestaurant.
Mohon menunggu, akan kami buatkan sesuai pesanan.
Baik, saya akan menunggu.
Dat was Spreek maar Bahasa voor vandaag.
Oh, you go out of your way to prove that you're okay. Another high and you're back down again. You say that it's all the same, things ain't gonna change. Rather than to rearrange, you just try.
Feel the emptiness inside you.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we zullen vandaag luisteren naar een Maleis liedje met de titel Kutunjukkan Laguku, gezongen door Detri. Dit liedje werd voor het eerst gepopulariseerd door Hasna Tahar rond de jaren 1950 met de Maleisische orkest OM Bukit Siguntang. Oorspronkelijk was de titel van dit liedje Senyum, maar na verloop van de tijd werd de titel onder het publiek veranderd in Kutunjukkan Laguku. Dit Maleisische liedje vertelt het verhaal van een persoon die een liefdesliedje componeert voor zijn vermiste geliefde. Oke, luisteraars, dit is Kutunjukkan Laguku door Detri. Veel luisterplezier!
Voice of Indonesia.
Buatkan laguku, hai anak, sebagai sahabatmu nanti. Anakku sekali cuita, laguku jadikan perita, penerang. Pemandu ke puncak bahagia.
Voice of Indonesia.
Kadang ku merasa Meski